Bedroefde familie, vrienden, kennissen, genodigden en gemeenten. We zijn deze middag samengekomen om met elkaar stil te staan, ook bij het leven en het overlijden van Dirkje Louise Versluis Stap. We willen u als kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toewensen in deze bijzondere dienst. En we willen nu samen ook beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij willen samen ook deze dienst ook voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. We zingen van Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Familie, gemeente, laten we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de vertroosting met de Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, eeuwige God, schepper van hemel en van aarde, bron van het leven, u hebt ons ook deze middag bijeengebracht om een ogenblik ook stil te staan hier bij het leven van mevrouw Versluis, die toch nog zo onverwacht uit het leven is weggenomen na een hersenbloeding. En heren, dan kunnen we bedroefd zijn omdat ze zoveel voor ons heeft betekend als moeder, als oma, als familielid en ook als gemeentelid. En ieder die haar gekend heeft, heren, die weet ook hoe ze was. Bescheiden, ootmoedig, ook op de achtergrond. En toch, Heere, zijn we hier bij elkaar om een ogenblik te luisteren naar uw woord. Dat woord, Heere, waar ze ook in haar leven van gehoord heeft. Dat woord waar wij ook kracht uit kunnen putten. Dat woord, Heere, dat altijd ook tot ons spreekt, het woord van u. Dat soms zo direct naar ons toe kan komen. Geen boek is er dat wanneer we dat lezen, we als het ware een stem horen spreken. Een stem tot ons. En Heere, hoe zullen wij ook uw woord verstaan en begrijpen? Maar nog meer geloven, vertrouwen, als uw Heilige Geest daarin niet meekomt. En daar bidden we dan ook om. Of u met uw Geest, Heere, tot ons wilt komen. En wanneer we dat woord ook lezen, we het ervaren mogen als vertroostend, als bemoedigend. Waarin ook het appel in door kan klinken. Vertrouw mij op mijn woord, op mijn belofte. Geloof in mijn zoon. Dan weet je van leven, echt leven. Dan weten we ook van toekomst en van hoop en van verwachting. We belijden u, Heere, dat we van nature zo blind zijn voor deze dingen. Dan denken we dat we wel alles zien kunnen, maar toch blind voor de kracht van uw boodschap. Maar Heere, zo kunt u de ogen van de blinden openen, omdat we zien. Zien ook met ogen van geloof, dat het ook door zal dringen. Hem heb ik nodig, om ook getroost te kunnen leven. En dat heeft de familie ook op dit moment nodig. Maar ook om getroost te kunnen sterven. En u te ontmoeten. We hebben te belijden voor u dat we soms onszelf ontzettend belangrijk en goed vinden. Maar wanneer we het licht van uw evangelie leren kennen, dan ontdekken we dat we in onszelf zondig zijn. En dat we genade, vergeving, verzoening nodig hebben om ook voor eeuwig met u te zijn. Heere, sterk ons ook in de verkondiging van het evangelie. En geef dat ook deze dienst in goede orde mag verlopen. En sterk ook een ieder die zijn bijdrage ook heeft te leveren. Maar dat er met eerbied en met respect ook, Heere, geluisterd mag worden. En dat we zo deze dienst en deze begrafenis ook in uw handen kunnen leggen. Als u daarin meekomt, Heere, dan kan er ook iets van de glans van de heerlijkheid daarin meekomen. Kan daar zelfs over een begrafenis iets van de glans der eeuwigheid liggen. Waardoor wij ook beseffen, dit is leven. Dat het toe doet. Wil ons zo zegenen. U weet hoe een ieder hier zit. Een ieder misschien ook met zijn eigen vragen. Met zijn eigen bittere droefheid in het hart. En een ieder hart kent zijn eigen bittere droefheid. En dat alles mogen we in het gebed ook bij u neerleggen. Laat zo uw woord open gaan. En vertroost ons door uw woord en geest. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Wij openen samen ook het woord van God en ik doe dat uit Psalm 146. Psalm 146. Het is niet zo'n grote psalm, maar in de meditatie zal ook duidelijk worden waarom ik dat ook genomen heb. Halleluja. Mijn ziel looft de Heere. Ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil is. Zijn geest gaat uit hem weg en hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen. Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft en die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is. Die voor eeuwig de trouw bewaart, die de onderdrukten recht doet, die de hongerigen brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen van de blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardige lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt wees en weduwe staande. Maar de weg van de goddeloze maakt hij krom. De Heere zal voor eeuwig regeren. Uw God, Sion, is van generatie op generatie. Halleluja. Tot zover de lezing uit het woord van God. We willen een ogenblik stilstaan ook bij deze psalm, maar vooral ook bij het 8e vers. De Heere opent de ogen van de blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardige lief. Voordat we daar samen ook met elkaar over nadenken, zingen wij van deze psalm 146 en daarvan vers 3, 6 en 8. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. We zingen Psalm 146, de versen 3, 6 en 8. bedroefde familie. Jeanette, Hans, Tineke, kleinkinderen. En allen die ook verbonden waren ook met mevrouw Versluis. En hier ook aanwezig zijn. Boven de rouwkaart die ons ook toegezonden is, staat er met diepe droefheid, maar dankbaar voor de liefde en de zorg die wij van haar mochten ontvangen, deden wij u mee dat de Heere heeft thuisgehaald onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder, Dirkje Louisa Versluis Stap. De laatste tijd, zoals u weet, heeft ze gewoond ook in Salem in Ridderkerk. Maar een lange tijd heeft ze gewoond aan de Rozemarijnsingel, hier in Barendrecht, nummer 15. Dat was haar vertrouwde plek. En ook na het overlijden van haar man op 14 augustus 2010, heeft ze daar toch nog enige tijd mogen wonen. Ze was een wat stille vrouw die voor haar man tot grote steun was in zijn werk, toen hij altijd bezig was met de belastingen en ook als boekhouder. En het liefst ook zelf op de achtergrond ook bleef. Ze was geboren ook in Nieuwland op 8 november 1930. En toen ik bezig was ook met de voorbereiding van deze dienst, ga je ook wat kijken naar de gegevens. En misschien weet u dat ook wel, dat ze niet op zo'n jonge leeftijd belijdenis van het geloof ook heeft afgelegd. Namelijk op 28 april 1985. Het is altijd toch ook een bijzonder moment als mensen ook op wat oudere leeftijd hun belijdenis ook afleggen. Dan is het misschien wat meer dan als je jong bent en misschien ook zo de catechese hebt gevolgd en dan het afsluit met. Hoewel er ook jongeren zijn die tegenwoordig ook heel bewust hun geloof weten te belijden. En voor wie het meer is dan een afronding van hun catechese. Maar als iemand op oudere leeftijd dat gaat doen, dan speelt daar ongetwijfeld ook wat meer achter. En dat was in haar leven toch ook wel degelijk het geval. Ze was er niet zo bij opgevoed en bij opgegroeid. En dat was eigenlijk ook dat dan vaak in de gesprekken het nog even naar voren kwam. Ik ben er niet bij opgevoed, dominee. Daarom ken ik ook alle psalmen niet zo goed. En dat was niet alleen dat die achtergrond ook een rol speelde, omdat ze ook vaak keek naar anderen die in haar ogen het soms beter hadden en overtuigender waren als dat zij was. Een ander groot probleem, wat u ongetwijfeld ook wel kende, was dat in haar leven ze behoorlijk beperkt was in haar gezichtsvermogen. En dat was zeker niet eenvoudig voor haar. Ook niet wanneer je bedenkt dat ze te kampen had met het syndroom van Bonnet. Dat is een akelige ziekte waarin je ook allerlei beelden ziet en waarnemingen van dingen die er in werkelijkheid niet zijn. Iemand die daarmee te maken heeft, kan alleen maar zeggen wat dat betekent, wat een angst dat soms kan geven, een onrust ook. Dat is een nare en een vervelende ziekte die ook nog meer is dan alleen maar de blindheid die je hebt. En zo ging ze de laatste tijd van haar leven toch ook wat tastend haar weg. Dat kwam ik ook altijd tegen natuurlijk als ik aanbelde en zij de deur opendeed. En als ze mijn stem hoorde, dan wist ze dat ik het was. En dan kon ik ook binnenkomen. En dan schuifelde ik achter haar omdat ze ook tastend haar weg ging. Maar vond ik niet erg. Je ging daarachteraan, liet haar volledig ook in haar waarde. En zo wees ze me ook de stoel en ging ze vlak naast me zitten, opdat ze misschien toch nog ook iets van me zou kunnen opvangen. En zo zat ze vlak bij mij, om iets te zien, maar ook om te luisteren. naar wat ik had te vertellen. En ik kijk er altijd op terug, op een manier dat ik denk, ja, hier ben ik ook als dienaar op mijn plaats. Ze hunkerden naar een woord van bemoediging, van vertroosting. Ik gaf haar de ruimte om ook alles te vertellen waar ze mee bezig was. En ook, het was niet alleen de beperking van de gezichtsvermogen, maar ze had soms ook pijn in haar rug, de rugwervel, waarvoor ze nog even is opgenomen geweest, ook in de Twee Bruggen. En dan was dat altijd dat ze toch in alle rust het een en ander vertelde. Niet alleen van de situatie en van de omstandigheden waarin ze verkeerde. Daar hadden wij natuurlijk ook gesprekken over. Over relaties, over familie. Maar het kwam altijd toch weer uit op datgene waarvoor ik kwam. Namelijk ook de geestelijke dingen. En daarin ging ze ook tastend haar weg. Dat heb ik ook gememoreerd in het herdenkingsmoment. Toen we als gemeente samen waren, ook om haar overlijden te herdenken. En als ik nu eens nog even al de notities nakijk, en die waren er nogal wat, dan zag ik hoe telkens weer ook bepaalde dingen aan bod kwamen. Ik heb gelezen uit, nou, ik geef er maar een beeld van even, Psalm 71. En dan keek ik dat nog weer even na en dan ging het inderdaad om die tekst. Ik zal voortdurend hopen, want ze had die hoop nodig. En dat ze zo ook steeds weer het vertrouwen op God zou hebben. Dan weer heb ik gelezen uit Psalm 143. Hoe zal het toch zijn, dominee, als ik er niet meer zal zijn? Ja. Ga niet in het gericht met uw knecht. Want wie kan zomaar ook voor God verschijnen? Dat is een goede vraag. Die we onszelf ook altijd mogen stellen in alle eerlijkheid. Mensen leven soms ook heel erg oppervlakkig. Alsof ze nooit verantwoording hoeven af te leggen voor de eeuwige God. Maar dan maak je wel een pijnlijke vergissing in je leven. Waarvan ik zeg, doe dat nou niet. Want hier zie je hoe een dichter ook heel eerlijk worstelt. Ga niet in het gericht met uw knecht, met uw dienaar. Maar als dat ook weer eens naar voren kwam, dan Psalm 86 bijvoorbeeld. Dan hadden we het wel eens over, ook over die strijd in je hart, hè. En dat vond ik dan nog wel mooi dat ze dat zei, want iemand die geen geloof kent, kent ook geen strijd. Heeft ook dus geen spanning en denkt, het zal allemaal wel goed lopen. Maar als iemand juist spanning heeft en soms heen en weer geslingerd wordt van aan de ene kant, mag ik het nu wel geloven en aan de andere kant, ben ik wel goed genoeg, dan zit er iets van spanning in. En daar waar spanning in is, daar is leven. Dat zeg ik altijd. Dat zijn mensen die worstelen, die bezig blijven met het woord, die hunkeren naar het woord, die verlangen naar het woord. Een andere keer, dat weet ik nog wel, dat ze bang was dat ze opgenomen zou worden. Dat was al een enige tijd voordat ze naar Salem ging. Nou, dan las ik ook weer uit Filippenzen 4. Werp uw zorg maar op de Heer. En zo ben je altijd ook weer bezig om ook iemand te bemoedigen en te vertroosten. En mocht ik ook er ook op wijzen, op die woorden die de psalmist ook zegt, wees mij genadig, Heere. En ook wie de Heere nu echt is. Mensen zeggen soms zo makkelijk wat over God en dan denk ik, ja, je hebt nauwelijks de Bijbel gelezen. Maar als je echt de Bijbel leest, natuurlijk weet je dat God eerlijk, oprecht, rechtvaardig, zuiver is. Maar die kant staat er ook in het woord van God en die komt menig keer naar voren. U, Heere, immers bent goed, mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid. En dat heb ik menig keer haar voor moeten houden. Ziet u, het staat er. mild om te vergeven, rijk aan goede tierenheid, voor alle die u aanroepen. Bidden tot hem, vragen tot hem. En dan voor al dat ootmoedige gebed, leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Dat hart dat heen en weer geslingerd wordt. Er was een bijzonder moment toen ik daar was. Van al die schriftgedeeltes is me dit eigenlijk nog het meest bijgebleven met jullie moeder. Leer mij, Heere, uw weg, ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Dat ik helemaal gericht ben op het dienen van de Heere. En ik zei het u al, dat was een kenmerk van haar, dat ze zichzelf niet goed genoeg voelde. Ze vond de ander altijd beter. En eigenlijk vond ik dat wel weldadig. Want juist daarom kon ik het nodige bij haar kwijt. Als je soms bij mensen nog iets moet afbreken aan hoogmoed of van trotsheid of van eer of van eigen gelijk, ja, dan duurt het soms veel langer om tot elkaar te komen en dan heb je soms ontzettend veel geduld nodig. Om tot dat inzicht te komen dat je elkaar ook in geestelijke zin raakt. En veel mensen voelen zich soms zo goed. En veel beter, soms ook in godsdienstige zin. Dat is het allermoeilijkste soms. Maar bij haar was dat niet het geval. En dat hing misschien ook wat samen met die achtergrond dat ze er niet zo was bij opgevoed. Maar één ding wist ze wel zeker. En dat kwam ook in de notities naar voren. En dat staat boven de rouwkaart ook. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar het eeuwige leven heeft. Johannes 3 vers 16. Dat is een overbekende tekst. Het is ook op het internet de meest opgezochte tekst van de Bijbel. En toen dat even in de voorbereiding naar voren kwam en jullie dat ook weer vertelden, toen dacht ik, ik ga toch nog weer eens even kijken in de notities en warempel. Het stond in de notities ook nog even daarop getekend. En daar had ik bij getekend dat ik tegen haar gezegd had, en mevrouw Versluis, dat is nou zo mooi, hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder, en vul dan nou eens uw eigen naam in. Opdat mevrouw Versluis, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Dat was bij de notities die ik toch nog weer terug zag komen. En zo kon ze anderen er wel op wijzen, soms ook wel eens, terwijl ze hetzelfde soms moeilijk mee had, maar toch. En waarom heb ik nou Psalm 146 gelezen? Ja, omdat Psalm 146 zo rijk aan inhoud vindt, maar ook omdat in onze tekstwoorden daar natuurlijk ook heel sterk naar boven komt. De Heere opent de ogen van de blinden. Dat is een beetje haar situatie. Dat is haar situatie waarin zij opgegroeid is, geleefd heeft en altijd ook zo zoekend en tastend haar weg is gegaan. In deze psalm is het hoog in. Als u het meegelezen hebt, dan ziet u het begint met halleluja. Dat betekent lof zij de Heere. God is de Heere, de God van het verbond. We spreken vaak wel over God, maar de Bijbel wil juist ook openbaren dat de enige God zijn naam Heere is. Dat wil zeggen, ik ben er, ik zal er altijd voor je zijn. Ik zal zijn die ik zijn zal, zoals u weet. En het eindigt ook met het halleluja, lof zij de Heere. De Heere begint en de Heere eindigt. Zo geldt het ook over ons leven. Ons leven wordt door de Heere omsloten. U sluit me in van achteren en van voren. U legt uw hand op mij, zegt Psalm 139. Maar dan wordt het wel heel persoonlijk. Mijn ziel, heel persoonlijk, mijn ziel. Het is onze taak om de Heere te loven. Nou ja, je moet dat toch ook kunnen? Jazeker. En dat kun je ook. Al was het met je verstand. Ook al is je hart er nog niet bij. Dan nog is het een opdracht om de Heere te loven. Begin maar mee. Waarom zingen wij de psalmen? De psalmen die zo persoonlijk getoonzet zijn. De psalmen die je zo zingt alsof je zelf de gelovige bent, terwijl je misschien veel vraagtekens hebt. Ja, dat doet de Bijbel om ons die woorden in de mond te leggen, opdat het ook neerdaalt in ons hart, zodat die overtuiging groeit en meekomt en dat we het gaan ontdekken. Zo werkt de Heer. Die wil het ons op de lippen leggen, zoals een vader en een moeder als een kind zegt, zeg maar na. Papa, mama. En dan zijn wij al verheugd als ze zeggen, papa, mama. Nou, zo wil God dat vertrouwelijke geloofsleven in ons hart leggen, opdat wij God ook leren kennen als een getrouwe God en Vader, Heere, zei ik, maar ook dat tere die God wil zijn voor ons, een Vader. En als we een beeld willen krijgen van een Vader, en als een Vader goed moet kijken hoe hij zich heeft gedragen, moet hij goed kijken hoe God is. En zo wil God ook dat we hem zo leren aanroepen zoals Jezus het geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En zo wordt het in deze psalm ons ook in de mond gelegd. Mijn ziel looft den Heere en ik zal de Heere loven. Dat is goed spreken over de Heere. Altijd de Heere hoog houden in je leven. Het opnemen voor de Heere God. Niet dat God daarom verlegen is, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Dat we goed spreken en voor mijn God psalmen zingen, zolang ik er nog ben. Zolang ik kan, dat ik zing tot eer van God. Als je 's morgens naar buiten komt en je hoort de vogeltjes fluiten, dat je dan ook zegt, ik zal u in de morgenstond loven. U bent mijn goede tieren, God en Vader. En dat is de inzet eigenlijk van deze psalm. En vertrouw dan maar niet op edelen. Edelen die kunnen je soms wel eens wat geven. Maar het is een mensenkind bij wie geen heil is. Hij kan je niet het leven geven. Vertrouw nooit op mensen. Sommige mensen die doen dat wel heel snel. Maar daar moeten we vanaf. Want de Heere wil ons in ons leven juist steeds meer dat vertrouwen op hem laten groeien in ons leven. Vertrouw niet op edel, op het mensenkind bij wie geen heil is. Want ja, ook hij zal sterven. Zijn geest gaat uit hem weg en hij keert terug tot zijn aardbodem. En op die dag vergaan ook al je plannen. Beseffen wij dat? Juist wanneer wij op een begrafenis zijn, moet dat toch ook dieper tot ons doordringen, dat dit ook de realiteit is van ons bestaan. Ook al mogen we nog in het land der levenden zijn, maar ook wij zullen eens de weg gaan van alle vlees, tenzij Jezus natuurlijk terugkomt op de wolken van de hemel. Maar dat we wel onze afhankelijkheid ook beseffen. We moeten maar niet zo hoog van de toren blazen, maar juist ook beseffen dat alle plannen die we hebben kan in een oogwenk voorbij zijn. Maar als je maar in je leven dit kent. Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Nou, dat is, dan moet je natuurlijk een beetje de Bijbel kennen en ook de geschiedenis van Jacob kennen. Als er nou één man is die volop in de wereld heeft gestaan, en als er nou één man is die van alles heeft meegemaakt, ook in zijn gezin, waar niet alles even pais en vree was, en waar hij zich soms geschaamd heeft voor alles wat er gebeurd is in het leven, dan is Jacob wel.
Maar in die moeilijkheden, in die strijd die er gevoerd is in zijn leven, in die worsteling met zijn broer Esau, met Laban en al die dingen. Als u de geschiedenis kent, dan zult u het weten. En als je het niet kent, ga het maar eens lezen. Het is een prachtig, maar ook een indrukwekkende geschiedenis. Maar in dit alles, dan was het Jacob die altijd weer zei, we hebben God nodig in ons leven. En als zijn kinderen er allemaal een beetje een potje van gemaakt hadden, en dan zei hij, nou is het afgelopen en nu zijn we weer eens even bij elkaar. Want we gaan van nu af aan weer de Here dienen. Want hem komt alle eer toe. Soms heb je iets van die krachtige reformatie nodig. Niet in jezelf, maar juist met eerbied en respect voor je God. Welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting op de Heeren is. Want Jacob, ja, die verwachtte het alleen van zijn God en van niemand anders. Zo kon hij het leven door. Zo worstelde hij uiteindelijk met die vreemde man die blijkt toch ook zijn heiland te zijn. Toen hij het zag, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Een diepe worsteling voordat hij zijn broer weer onder ogen zou komen, met wie het een en ander toch wat goed te maken viel. Zo werd Jacob in de worsteling gebracht. Het is niet niks wat je allemaal doet in je leven. Je komt toch met God in aanraking, vroeg of laat. Hij die de hemel en de aarde, hoe groot kan ik hem schilderen, zou de psalmdichter zeggen. Die de zee en al wat erin is geschapen en gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart, die boven de tijd staat. Die de hongerige brood geeft. De Heere die de gevangenen losmaakt. En wij kunnen zo gevangen zijn in onze gedachten, met onze ideeën, met onze plannen, met ons leven, met onze bezonjes. Gevangen in jezelf, in je eigen hoogmoed, in je eigen trotsheid, in je eigen gelijk of wat dan ook. Gevangen in je eigen leven. Volhouden, ik heb gelijk. Gevangen in je eigen ik. Het breekt je bij de handen af als je God leert kennen. En dan zie je, je kan blind zijn. Mevrouw Versluis had te kampen met haar blindheid. Maar in ootmoed ging ze haar weg. Met alle vragen die er waren in haar leven. Met al de zorgen die ze gekend heeft. Met al haar twijfel en aanvechtingen. De Heere opent de ogen van de blinden. Niet alleen letterlijk, zoals men ook weet vanuit het evangelie. We kunnen dat lezen in Matthäus 9, in Marcus 8. Hoe de Heer Jezus ook letterlijk de ogen van de blinden opende. Maar het is natuurlijk ook een les om te laten zien dat hij ons de ogen opent voor wie God is. Dat we hem zien zoals hij gezien wil worden. En dat wij ook gaan zien het grote wonder dat ik ga zien wie Jezus is. Want daar kan ik niet omheen. Hoe zal ik preken, hoe zal ik begrafenissen, trouwerijen enzovoorts allemaal leiden, als ik niet wijs erop dat je ogen open moet gaan voor hem. Jezus. Hij alleen. Hij is de verlosser. Hij is de heiland en de zaligmaker. De Heere opent de ogen van de blinden. Als u Jezus nog niet kent, als u nog geen persoonlijke relatie met hem ook hebt, dan is het maar één zaak. Dat je echt ook bidt. Of voor je laat bidden. Dat je ogen open gaan. Voor wie Jezus voor je wil zijn. En voor wie hij wil betekenen. We hebben Goede Vrijdag gehad, hè. Dat zijn altijd hele indrukwekkende dagen voor de christelijke gemeente. We hebben Pasen gehad. Maar even Goede Vrijdag, daar zie ik mijn heiland hangen. Hebben wij het gezien? Zijn onze ogen open? Hij deed dat voor u, voor jou en mij. Om onze overtredingen is hij verwond. Door zijn striemen is ons genezen geworden. Wat heeft Jezus intens geleden voor u en voor jou en mij? Als je ogen daarvoor open gaan, sta je anders in het leven. Ga je anders tegen de wereld aan kijken. En komt er ook een diepe liefde in je hart voor wie hij is, als je ziet wie Jezus is. En Jezus zegt zelf, dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de Vader, en mij, die u gezonden heeft. Wie in de Zoon gelooft, vertrouwt, hetzelfde, hè, heeft het eeuwige leven. En als je dan gebogen door het leven gaat, soms ook lichamelijk, letterlijk misschien wel eens, maar dat je toch weet, hij richt de gebogenen op en de Heer heeft de rechtvaardige lief. Rechtvaardig? Nee, niet omdat ik zo goed ben. Nou, dat zal mevrouw Versluis wel zeggen. Nee, ik voel me niet goed genoeg. Maar zei ik, mevrouw Versluis, ik ben ook niet goed. Niemand van ons is goed. Niemand is rechtvaardig. Maar als je gelooft in hem, dan word je rechtvaardig verklaard. Ondanks je fouten, ondanks je zonden. De Heere heeft de rechtvaardige lief. Ja, dat staat dan ook heel sterk. In vers 9 wordt het even omgezet, maar de weg der goddelozen, die maakt hij krom. Ja, een kromme weg. Dat is een ernstige waarschuwing. Maar moet u eens zien in deze psalm. De Heere opent de ogen. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardige lief. De Heere bewaart de vreemdeling. Hij houdt de wees en de weduwe staande. De Heere zal voor eeuwig regeren. 5 keer op alle kracht op God de Heere de nadruk te leggen. Wie hij is, de God van het verbond. Die trouw is en de trouw bewaart. Zien we hem in zijn liefde. Pas geleden had ik op de catechisatie dat ik een stuk moest laten zien. Ik dacht dat het van Escher was, maar ik weet niet. Maar dat is een schilderij. En als je daar op het eerste gezicht naar keek, het was net hoe je keek. Je kon daar soms een hele oude vrouw in zien. Of je kon daar soms een jonge vrouw in zien. De tekening was zo getekend dat je echt soms dacht, wat zie ik nu eigenlijk? Nou, zo kijken mensen soms ook naar de Bijbel. Ze zien daar misschien iets traditioneels, iets ouds in. Of, nee. Maar dan moest ik zeggen, ja jongens, kijk nou eens even anders. Let eens op die streep en let eens daarop en dan... Dan kon je ineens een jonge vrouw zien. Anderen was het soms net omgekeerd. Dat hebben wij nu ook als dienaren van het woord soms te doen. Mensen zien soms maar 1 kant. En zeggen, ja, zeker. De Heere is rechtvaardig. Maar je moet ook zien zijn liefde. Die wordt ook getekend in de schrift. En daar mag je ook op vertrouwen. Daar mag je ook op bouwen. Zo is het ook dat de Heere voor u er wil zijn. Zie dat hij de ogen van de blinden opent. Maar misschien ook uw eigen ogen opent. Voor wie hij wil zijn in zijn Zoon. Jezus Christus. Ja, in zekere zin zijn jullie nu wees geworden. En dan staat er hier ook nog, hij houdt de wees... En de weduwe staande. Maar dan denk ik even. Geen vader en geen moeder meer. Ik weet ook wat dat is. Al een lange tijd. Omdat ik eigenlijk mijn vader en mijn moeder ook al jaren niet meer heb. En ik heb nog best wel eens momenten dat ik denk, ik wou dat ik mijn vader en mijn moeder nog eens kon spreken. Want als er één is die je soms bemoedigen kan naast het woord, is dat soms je eigen lieve vader of je eigen lieve moeder. Die weet hoe je in elkaar steekt. En die weet wat je soms nodig hebt. Maar hier staat het ook. Hij houdt de wees staande. En dan kijk ik even naar jullie. Jullie gaan nu verder. Straks naar de begraafplaats. Het is niet eenvoudig. Maar je hebt zo je eigen gedachten en je eigen herinneringen aan moeder. Daar zullen mooie herinneringen zijn die je koestert, die je met je meedraagt. Misschien ook iets van wat ik nu getekend heb, hoe ze stond in het leven, hoe ze ermee bezig is. En dan staat er hier, de Heere heeft thuis gehaald. En dat is ook iets wat we hopen natuurlijk, dat dat ook zo mag zijn. Want het is een thuiskomen bij God, als je in vertrouwen op hem zijn weg gegaan bent en als je ogen geopend zijn, daarvoor absoluut. Maar dan hoop ik ook, ja, en dan begin ik maar bij de jongste. Dan zie ik daar de namen staan, Laurens, ondertussen met Mara. Je opa heet ook Laurens, hè? Onwillekeurig denk je daar toch ook weer aan vast. Maar God is de God, niet alleen heel persoonlijk van je vader en van je moeder en van je oma. Maar God is de God van het verbond, die sluit altijd mensen in. En dat is ook de reden waarom ik altijd als mensen mijn verzoek doen, wilt u een woordje doen of zo. Dan denk je, ja, God sluit in, niet uit. Ik hoop zo dat jij ook in je leven, ja, denkt aan je opa en aan je oma. Wat ze voor jou betekend hebben, ook in je leven. En dat je ook, ja, en dan kan ik wel zeggen, in hun spoor zal gaan. Dat zeggen we dan altijd. Maar ja, goed, je zou ook eigenlijk kunnen zeggen, als je maar in het spoor van God de Vader gaat. Dat moet je voor ogen houden. En dan denk ik ook even aan Louise. Ik ken je nog niet zo goed. Moet ik eerlijk zeggen, ik heb je nog weinig ontmoet. Dus ik weet niet allemaal hoe je erin staat, ook in het leven. Voor jullie is het ook altijd een bijzonder moment, hè? Oma naar de begraafplaats brengen. Maar ik hoop dat jullie ook samen met Julian en Matthias, Joy Ann, die is er niet bij, die slaapt, die is er nu niet. Maar jullie zijn nog zo jong, maar ik hoop dat jullie, hoe jong je ook bent, één ding. Dat je ook vraagt of de Heer Jezus in jullie hartje wil komen. En of de Heer Jezus ook voor jullie wil zorgen. Net zoals hij ook gezorgd heeft voor oma. Dat is heel belangrijk dat je dat ook doet. En zo wens ik ook jullie, Louise en Harro, Gods zegen en Gods vertroosting en bemoediging. En dan denk ik ook aan Sinette. Jo, ik ontmoette je wel eens als ik ook bij je moeder was. Ook heel vertrouwd. En je hebt ontzettend veel betekend voor je moeder. Dat weet ik ook. Dat heeft ze ook wel eens zo gezegd. Ja, Sinette. Ze is wel erg druk hoor, dominee, op school. Maar ze doet het toch ook allemaal maar. En dat is ook echt iets wat gewaardeerd mag worden. Eer uw vader en uw moeder. En hij zal het ook weer zegenen. Ga met je heiland. Hij draagt ook jou. Want het zal niet eenvoudig voor je zijn. Ook de tijd die komt. Met alles wat je gedaan hebt. En als je dan ook verder gaat. Maar God gaat met je mee. De Heere draagt je. En zo ook Hans en Tineke. Jullie woonden er vlakbij. Als het nodig was, dan kon je er zo naartoe. Dan kon je er ook voor te zijn. En zo met alle dingen in het leven. En dat valt nu allemaal weg. Maar blijf op God vertrouwen. Ga met hem je weg. en klem je vast aan deze belofte. Hij houdt de wees staande. Vertrouw op hem. Vertel alles maar. Ook in je leven. Dan kijk ik even naar de rest. U bent het een bepaalde manier met hem of met haar ook verbonden geweest. Denk toch even aan opa en aan oma. Je hebt zo allemaal dingen, je eigen herinneringen, hoe ze er ook waren voor een ieder van u. Dat is iets waar we dankbaar voor mogen zijn. Maar ik geef maar mee. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven op het kruis van Golgotha gegeven heeft. Opdat een ieder, en zoals ik tegen mevrouw Versluis gezegd heb, vul je naam erin. Hoop ik dat ook u uw naam persoonlijk invult. Dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. De realiteit is er dus. Maar wie hem gelooft, gaat niet verloren. Maar zal eeuwig zingen van zijn goede tierenheid. Amen. Wij zingen van Psalm 86, de versen 3 en 6. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven.
zullen we samen ook bidden en ook dankzeggen. Heere, zo komen wij ook aan het einde van deze diensten, van deze overdenking en herdenking ook tot u. Om u te danken, ook Heere, voor alles wat u ons ook hebt gegeven. Uw woord mocht opengaan en dat is alle reden tot dankbaarheid. Want u wilt ook in de diepte van ons leven en in dagen van rouw ons tegemoet treden. Met uw woord van troost en met uw woord van bemoediging en het appel. Zie toch op mijn zoon en hoort hem. Dan heb je eeuwig leven. En nu bidden we of u met uw Heilige Geest, Heere, ook innerlijk in ons hart wilt werken. Opdat er ook ons hart verenigd wordt tot de vrees, tot het eerbied, ontzag en respect voor uw naam. En Heere, zo vragen we of u het zegenen wilt. Maar wij komen u ook dankzeggen voor wat deze moeder en oma en overgrootmoeder ook heeft betekend. Wat ze gedaan heeft in haar leven. Hoe ze er ook altijd was, ook voor haar man destijds. Maar hoe ze er ook was voor de kinderen en klein- en achterkleinkinderen. Hoe ze die ook droeg in haar hart. Hoe ze daar ook mee bezig kon zijn. En daarin ook vreugde had. En Heere, dan bidden we van u. Aanvaard onze dank voor het leven. Dat ze ook uit uw hand mocht ontvangen. En wat zij daarin ook mocht betekenen. Voor allen die haar lief en dierbaar zijn. En die ook op haar weg werden geplaatst. En dan kent u, Heere, de hele geschiedenis ook van haar leven. Van de wieg tot het graf. En hoe ze zo ook, Heere, in haar leven meer en meer aan u gebonden is geraakt. En dat ze vertrouwen ook had dat u de wereld lief gehad had. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal ontvangen. We gaan nu, Heere, ook naar de begraafplaats. Wilt u ons kracht geven, in het bijzonder de kinderen en de kleinkinderen, de familie en allen, Heere, die in een zekere relatie, in familiebanden of als vrienden, vriendinnen of als iemand die ook bij haar gewerkt heeft of zo ook haar gekend heeft in haar leven, op welke wijze dan ook, troost mag ontvangen, kracht mag putten, ook vanuit uw woord. Zo bidden we of u ons zegenen wilt en ga ook, Heere, verder met het nageslacht. We horen het elke zondag van geslacht tot geslacht of ook wel van generatie tot generatie. En u bent de God van het verbond. En dat is ook mooi om te weten. En dan is het afval altijd tot in het vierde geslacht. Maar uw verbond, uw trouw tot in het duizendste geslacht. En zo wilt u altijd ons insluiten. En als u een verbond hebt gesloten met Jacob, dan ook met zijn nageslacht. En zo geldt dat toch ook, Heere. Wil daarom ook de achterkleinkinderen en de kleinkinderen zegenen. En zo bidden we ook, Heere, voor Laurens, ook met Mara. U weet wat ze persoonlijk in uw leven nodig hebben. Geef hen kracht en vertroosting, bemoedigingen. Geef dat ze ook, Heere, dicht bij uw woord ook leren leven. Met u leren wandelen als het meest wezenlijke wat er is. Wij bidden ook, Heere, voor Louise en Harro, samen ook met hun kinderen, Julian en Matthias. Heere Jezus wil dicht bij ze zijn. Dat ze ook al vroeg u als de goede herder mogen leren kennen. En Joanne, wilt u ook haar zegenen? Heere, uw oog gaat ook over haar leven. Wij bidden ook, Heere, voor Sinette. U weet wat ze nodig heeft. Heb dank ook voor alles wat ze kon betekenen. Maar ook, Heere, er zal ook nu een gat vallen. En daarom bidden we. U wil ook zo, Heere, uw engelen bevelen, dat ze ook kracht mag ontvangen, gedragen mag worden. En wees ook zo met Hans en Tineke. Omring ze met uw trouw, met uw goedheid. En Heere, zo bidden we ook voor elkaar. Wil ons allen zegenen. Het is goed dat we hier geweest zijn. Het is goed dat we geluisterd hebben naar uw woord. Maar wilt u ons zegenen, opdat we met elkaar beseffen van uw trouw, uw goedheid, die geen lust heeft in de dood van de zonde, maar juist hierin, dat we ons bekeren en leven zullen. Hoor ons, o God van alle barmhartigheid, in Jezus' naam. Uit genade. Amen. We zingen nog tot slot, tot eer van God, uit Psalm 72 en daarvan het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Bidden we om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.
Dames en heren, de familie zal zo dadelijk hun moeder en oma uitgeleide doen. Wanneer zij de kerkzaal hebben verlaten, dan wil ik u vragen, neem dan nog even plaats. Zij zullen hun moeder en oma naar de rouwauto toe begeleiden en daarna neem ik hen even mee naar binnen ter voorbereiding op de begrafenis. Wanneer zij binnen weer zijn, dan zal ik u uitnodigen om naar buiten toe te gaan en richting de begraafplaats te gaan. Dat houdt in dat u als eerste daar aankomt op de begraafplaats. En de familie zal daarna in statie als laatste aankomen.